De schriftlezing vindt u opgetekend in 1 Samuel 18, de versen 1 tot en met 16. 1 Samuel 18, vers 1 tot en met 16. 1 Samuel 18, de eerste 16 versen. Het geschiedde nu als hij, dat is David, geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af, die hij aan had, en gaf hem David, ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe, en tot zijn boog toe, en tot zijn gordel toe. En David toog uit overal waar Saul hem zond, en hij gedroeg zich voorzichtiglijk. En Saul zette hem over de krijgslieden, en hij was aangenaam in de ogen des ganzen volks en ook in de ogen der knechten van Saul. Het geschiedde nu toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en reien den koning Saul tegemoet, met trommels, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zeide: ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben zij maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van die dag aan en voortaan. En het geschiedde des anderen daags dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd, en hij profeteerde midden in het huis. En David speelde op snarenspel met zijn hand als van dag tot dag. Saul nu had een spies in zijn hand. En Saul schoot de spies en zeide: ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich tweemaal van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem, en hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg, en hij zette hem zich tot de overste van 1.000, en hij ging uit, en hij ging in voor het aangezicht des volks. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen, en de Heere was met hem. Toen nu Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Tot zover de schriftlezing. De tekst der prediking vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Samuel 18, de versen 3, de versen 7 tot en met 9 en ook vers 16. 1 Samuel 18, vers 3. Jonathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij hem lief had als zijn ziel. Vers 7 tot en met 9. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zeide: Zij hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben zij maar 1.000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van die dag aan en voortaan. En ook vers 16. Doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Dan willen we stilstaan bij de vriendschap tussen de liefde van Jonathan, dat is het thema dan, de liefde van Jonathan en de haat van Saul. Dan in een drietal gedachten willen we stilstaan in de eerste plaats bij de vriendschap van Jonathan. En dan in de tweede plaats willen we stilstaan bij David als held van het volk. En ook in de derde plaats willen we stilstaan bij de haat van Saul. Dus de liefde van Jonathan en de haat van Saul. Drie gedachten. De vriendschap van Jonathan. David als held van het volk. En in de derde plaats dus de haat van Saul. Liefden, in 1 Samuel 17... Dat is een heel lang hoofdstuk en dan gaat het over de strijd tussen David en Goliath. De kinderen in ons midden die weten wel van die strijd. De kleine David, die ongelijke strijd en die grote reus Goliath. En hij is ontboden aan het hof van Saul en dan zal hij ook verslag uitbrengen. Dan lezen we aan het eind van hoofdstuk 17. Dan bracht hij voor het aangezicht van Saul, het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. David die komt daar met dat hoofd van Goliath bij Saul. Dan denken we, wat is dat geweest? David nog een jongeling en dan komt hij aan, het hoofd van de vijand in zijn hand. Als wij nu de beelden op ons laten inwerken die tot ons komen en wat er allemaal gebeurt en gaande is, de ISIS, de IS, en dan kijk eens wat er allemaal gebeurt in de wereld, dan schrikken wij. Maar als we zo de Bijbel zien dan, en de Bijbel goed lezen, dan is dat ook heel wat geweest. Want vergeet niet, hoop ik straks nog op terug te komen, en wat David nu aangedaan wordt, dat hij later hetzelfde doet. Ook als het gaat over de zonde met Bathsheba. En dan laat hij Uria ook voorop in de strijd stellen. Wat Saul doet tegenover David, zullen we straks horen, dat hij hem voorop in de strijd stelt en dat zien we ook verder in dit hoofdstuk. Dat doet hij later zelf ook bij Uria. Dan zien we waartoe een mens in staat is. En we zien het ook in de wereld waarin wij leven, waarin geweld is, waarin gruwelen zijn. De mens is geneigd tot alle kwaad. Tot alle kwaad, laten we dat niet vergeten. We moeten overal voor bewaard worden. Maar hier mocht David nog vertellen van de mogendheden des Heren. Daar heeft hij van mogen vertellen. Want hij heeft dat niet in eigen kracht gedaan, Goliath overwonnen, maar in Gods kracht. Hij mocht zich sterken in de Heren zijn God. En het geschiedde als hij dat als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan werd verbonden aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. David heeft van zichzelf afgewezen en heeft heengewezen naar de Heere, die hem de kracht heeft gegeven, ook de wijsheid, om die onbesneden Filistijn te overwinnen. En zo is de overwinning van David, en zo heeft ook deze overwinning van David verrijkende gevolgen ten opzichte van de verhouding van Saul, maar ook ten opzichte van Jonathan. David, hij mocht zich sterken in de Heere zijn God. Goliath, die spotte met alles. Die heeft gevloekt. En dat honen en dat spotten heeft hem zijn leven gekost. En David mocht hem in de kracht van God weerstaan. En als een held voor de naam en de zaak van Israël is David heen gegaan met het hoofd van Saul naar, met het hoofd van Goliath naar Saul. En daar heeft hij zijn verhaal gedaan. Hij heeft verslag uitgebracht voor Saul en Jonathan. En dan kunt u begrijpen, er is blijdschap over hetgeen wat ze horen. Terwijl David dan tot Saul spreekt, werkt God door zijn geest in het hart van Jonathan. En dan wordt daar een vriendschap geboren, een vriendschap voor het leven. Een vriendschap voor het leven. En dan is ook Jonathan, die zal ook daarin, en dat zien we ook zo, dat de zielesnoeren van Jonathan worden aangeroerd. Hij wordt gaande gemaakt. Ze worden nauw aan elkaar verbonden. En dan Jonathan beminde David als zijn ziel. En dan is de ware vriendschap een gave van God. Jonathan betekent dan ook, Jahweh heeft gegeven. De Heere heeft gegeven. En dan is het door Gods voorzienigheid geschied dat David een vriend zou hebben die hem door dik en door dun is blijven steunen. Want David kreeg geen makkelijke weg. Hij heeft jaren moeten vluchten voor zijn schoonvader Saul, die hem naar het leven stond. Hij heeft wel eens gedacht, één deze dagen zal ik door de handen van Saul omkomen. En dan zien we dat deze twee mensen, ze werden vrienden voor het leven. En dan geeft Jonathan aan David een geschenk. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem David ook zijn klederen. Ja, tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. De klederen, de koninklijke klederen, heeft hij afgelegd. En David accepteert dat. We lezen ook voor de strijd met Goliath, dat Saul ook de kleding, het harnas gegeven heeft aan David. Maar David heeft dat niet geaccepteerd. Hij paste daar niet in. Saul was een stuk groter als David. En zo is het toch ook. David die kon daarin niet zichzelf zijn. Hij paste niet in het harnas van Saul. En daarom, dan zien we ook dat er een onderscheid is tussen David en tussen, en dat hij dat onderscheid ook ervaart tussen Saul en zijn zoon Jonathan. Toen Saul hem ermee wilde bekleden met dat harnas, heeft hij het afgelegd. Maar nu hij in Gods kracht en met Gods hulp bewezen had een vorst en een krijgsman te zijn, nu schaamde hij zich niet om deze koninklijke kleren te dragen. En dan is ook David hiermee een type van de Heer Jezus Christus, die zichzelf liet ontkleden, opdat wij bekleed zouden worden met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Christus heeft zijn onuitsprekelijke liefde getoond, dat hij arm is geworden om onzentwil, opdat hij ons door zijn armoede rijk zou maken. Of dan zien we ook in meerdere opzichten, David is een type van Christus. David en Jonathan, beiden vreesden zij de Heere. En ze waren beiden helden. Jongens, meisjes, kom je het nu nog wel tegen dat er mensen de Heere vrezen? En ongetwijfeld zullen ze er zijn. Maar zijn er ook jongeren die werkelijk de Heere vrezen met heel hun hart? Die niet meegaan in het schema van de wereld, maar die vragen met een Saulus van Tarsen, de Farizeeër: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dat is toch de beste gestalte. En dan werden de zielen van David en Jonathan aan elkaar verbonden. Toen ik de opleiding deed aan de Universiteit van Amsterdam, dus niet aan de VU, maar aan de UvA, toen kreeg ik er meteen een discussie over en die zeiden, ja, dit kon wel eens een homofiele relatie geweest zijn. Want we lezen ergens dat die liefde schoner was dan die van der vrouwen. En dat staat er toch niet. Het is uiteindelijk zo, als wij over die liefde tussen David en Jonathan, dan moeten wij daarvan zeggen dat het een geestelijke vriendschap was. Dat waren geestelijke banden. En dan valt het standsverschil weg, dan valt het leeftijdsverschil weg, dan valt alles weg. Als daar geestelijke gebanden gevonden mogen worden. En zo zien we ook dat deze vriendschap een bijzondere, een geestelijke vriendschap is. Dat ze elkaar door dik en dun hebben gesteund. En ze hebben een verbond gesloten met elkaar. En daar wordt nader op ingegaan in 1 Samuel 20. En dan zien we ook hier, als dat verbond gesloten wordt, dan stelt Jonathan zich als de ondergeschikte partij. Want hij erkent het, dat David, en hij weet het, David zal koning worden. En hij heeft er geen moeite mee. Jonathan heeft door genade geleerd om de minste te zijn. En dat moeten we ook veel leren, u en ik. Maar tegelijkertijd is het zo, de minste zijn is goed, maar je hoeft niet over je te laten lopen, want dat gebeurt ook nogal eens. Dat er dan mensen zijn die er misbruik van maken en die uiteindelijk de baas over je spelen. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Jonathan, hij kan de minste zijn. Hij legt zijn vorstelijk gewaad af. En denk eens even, ook toen er twee partijen waren, toen Christus daar ook was en stond tegenover de Vader. En toen waren er ook twee partijen. Een heilige en een rechtvaardige God. Een verloren Adamsgeslacht. En Christus wilde de minste partij zijn, de buigende partij zijn. In deze paar woorden is Jonathan een type van Christus, ook daarin. God heeft gegeven, Jonathan. Christus is de grote gegevene van de Vader, vol van genade en waarheid. Hij heeft de hemel en zijn heerlijkheid verlaten en is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En dan is Christus ook diegene die zichzelf er helemaal voor over heeft gehad. En dat God dan ook al zo lief deze wereld heeft gehad die in het boze ligt. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En zo heeft Christus alles afgelegd, al zijn heerlijkheid, zijn majesteit, zijn goddelijkheid. Nee, zijn goddelijkheid niet, maar zijn goddelijke heerlijkheid. En zo is hij de mensen in alles gelijk geworden. En dan zien we ook hier het afleggen van die koninklijke kleren. Dat is dat hij het accepteert dat David van God verordineerd is en door God gezalfd is om koning te zijn. Christus, de meerdere David, hij is ook gezalfd om Sions eeuwige koning te zijn. En dat vloeit voort uit de eeuwige liefde van God en het welbehagen van God. En zo heeft Christus de woorden van eeuwig leven, die werden op zijn lippen uitgestort. Welk een schone vriendschap ontstaat er tussen Christus en tussen zijn bruidskerk. De bruidskerk, die mag er wel eens van roemen. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En dan mag de vriendschap tussen David en Jonathan een hele zwakke afschaduwing van zijn. Dan waren het niet alleen woorden bij Jonathan, maar liefde, die voortkwamen uit een oprecht geestelijk leven. En de vruchten van de geest zijn liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid, geloof en goedheid. En zo is dit geen vleeselijke vriendschap geweest, maar een geestelijke vriendschap. We leven in een tijd dat alles zo op zichzelf is gericht. Er is geen tijd meer voor gezelschappen. En ik weet het ook niet of het de juiste tijd is om gezelschappen weer in te voeren, nu de mensen zo individualistisch is geworden. Eigen haan moet koning kraaien. Zo zien we het steeds meer. En onze natuur is bedorven. En dan zeg ik ook in het bijzonder tot de jonge mensen: zeg me eens wie je vrienden zijn. Want dan zal ik zeggen wie jij bent. En even een praktische noot over vriendschap. De keuze van vrienden is heel belangrijk. Want wat is de eigenschap van de mens? Wel, de eigenschap van de mens is dat we gauwer geneigd zijn om het verkeerde na te volgen als het goede na te volgen. Ik las het eens bij bisschop Reil. Gezondheid, zegt hij, is niet besmettelijk. Maar ziekte des te meer. Het is veel gemakkelijker om kou te vatten dan om warmte af te stralen. En laat ik ook maar een toepassing maken hier naar onze gemeente. De gemeente hier in Oud-Beierland, of waar u ook vandaan komt. Het is makkelijker om elkaars godsdienst te laten verkwijnen dan om elkaars godsdienst te laten groeien en bloeien. En dan hoeven we niet de vinger uit te steken naar een ander, want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En daarom hebben we ook in het bijzonder, en dan denk ik ook aan de jonge mensen, als je vrienden of vriendinnen hebt, stel jezelf de vraag: is die vriendschap nuttig voor mij of niet? Leidt die vriendschap mij op de goede weg of op de verkeerde weg? Geef voor jezelf eens een eerlijk antwoord. En in het bijzonder als je van plan bent om te trouwen, dan wordt er wel eens gezegd: het is een keuze voor het leven. He, want dat men zo makkelijk van elkaar afgaat zoals tegenwoordig, daar klopt helemaal niets van. Daar klopt niks van. Maar ook met betrekking tot het huwelijk, ook daarin mogen we de Heere om raad vragen. Heere, wilt u mij de weg wijzen? Wilt u mij een jongen geven? Of een meisje geven? Zoals u het wil. Want ook daarin geldt het. En wat, en daar kom ik nog even bij bisschop Reil terecht. Dat is een stap die de mens kan maken of kan breken. Het geluk van twee levens hangt ervan af. Je jongen of je meisje, je man of je vrouw, is voor je ziel een hulp of een gevaar. Een middenweg is er niet. De wederhelft, die zal de vlam van het godsdienstig leven aanwakkeren of uitblussen, uitdoven. Zo is het toch? En dan moet ik denken even aan vader Katz. Die zegt het in zijn gedichten. Een van zijn gedichten zegt hij, en dat is ook tot een voorbeeld, vrijsters die veel in de vensters gapen, dus naar buiten kijken, en dikwijls tot de middag slapen en veel tijds voor de spiegel staan, die laten het huiswerk ongedaan. Vergeet het niet, Salomo die zegt het, de bevalligheid is bedrog, de schoonheid is ijdelheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. En als je dan een vrouw zoekt, jongens, dan zou ik zeggen, luister ook naar vader Katz. Zoekt gij een vrouw naar uw wens, ga niet voor eerst tot enig mens. God is de gever van de trouw. Ga en eis van hem een goede vrouw. En krijgt u die, zo geef hem de eer, want het is een gave van den Heer. Zo hebben we ook in alle dingen de Heere te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En wat is het dan een wonder? En dat zien we ook hier bij David en Jonathan, straks als Davids omzwervingen beginnen. En want kijk, vanuit dit hoofdstuk zal het blijken dat Saul David naar het leven gaat staan. Dan geeft de Heere hem een vriend. Een vriend wordt in de benauwdheid geboren. Een trouwe vriend. En zo men ergens David vijandig gezind zou moeten zijn, dan was dat in het huis van Saul. En in het bijzonder de kroonprins zou dat dan moeten zijn. En dat wordt juist zijn grootste vriend. Er had er niet één zoveel reden om David met ongunstige ogen aan te zien als Jonathan. En dan is David met de Heere niet beschaamd uitgekomen. En zo geeft de Heere aan David een goede vriend, Jonathan. En dan wordt het soms zo, vreemd wordt eigen, eigen wordt vreemd. En dan, als het gaat over die God, die zo liefdevol met een mensenkind handelt, want de Heere doet het niet verkeerd, dan hebben we die God in alle dingen nodig. Dan hebben we die God in alle dingen nodig. En dan werd David, dat was hij niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, want toen hij de strijd met Goliath aanging, dan lezen we telkens, en David sterkte zich in de Heere zijn God. En alleen zo was hij het waardig om de held van het volk te worden. Dat was onze tweede gedachte, David als held van het volk. Nadat hij de wapenrusting van Jonathan had ontvangen, werd hij door Saul bekleed met een hoge rang. En zijn optreden was van die aard, want hij gedroeg zich zeer voorzichtig, dat hij door het volk geliefd werd, door de soldaten geliefd werd. En David toog uit overal waar Saul hem zond, zo lezen we in vers 5, en hij verdroeg zich voorzichtiglijk. En Saul zette hem over de krijgslieden en hij was aangenaam in de ogen van het ganse volk en in de ogen van de knechten van Saul. En dan in oude tijden, als dan een strijd geweest was, er was oorlog geweest, En dan bestond het de gewoonte ook in Israël. Na het beëindigen van de oorlog hadden ze de strijd verloren. Dan verstopten de achtergeblevenen zich in de spelonken en in de steden. Dan zochten ze een schuilplaats. Maar was de overwinning behaald, dan gingen ze uit de overwinnaars tegemoet. En dat zien we hier precies hetzelfde. En dat waren dan degenen die thuisgebleven waren. Dat waren meestal de vrouwen en de kinderen. En zo zien we het ook hier. De vrouwen trokken met muziekinstrumenten en de kinderen de koning en zijn leger tegemoet. In rijen, dat wil zeggen met dans en met gezang. Ze geven de koning de eer. Het overwinnende leger keert dan terug met buit overladen. Ze komen zingende de overwinnaars tegemoet. En David, die komt niet met list en bedrog op de troon. Nee, dat niet. Nee, de Heere die heeft hem deze plaats gegeven. Die bestuurt ook het hart van Saul zo dat David deze plaats krijgt. En zo komen de vrouwen en dochters de overwinnaars tegemoet. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En we lezen in vers 6 dat ze de koning Saul tegemoet kwamen. Ze zingen niet van de heldendaden van Saul, maar van David. En dan vertolken ze in hun gezang wat onder het volk leeft. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En zo wordt David de held van Israël. En in alle onschuld bezingen ze juist en precies hoe of het is en hoe of het ligt. Saul zal zich moeten verheugen over David. En later blijkt dat het zo gevaarlijk is. Als een mens wordt tegengestaan. Want ook Saul die kon het niet hebben. Werd jaloers. En vergeet het niet. We lezen dat hij David ging haten. Haat begint waar liefde verdwijnt. En dat is ook daar begonnen. Haat begint waar liefde verdwijnt. David die heeft dit niet in eigen kracht kunnen doen. Hij heeft er zelf van gezongen. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken. Verbrekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen, zo mocht hij zingen. Maar gij, Heere, gij alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. En zo is David ook hiermee een type van Christus, die gekomen is naar deze wereld niet om zichzelf te behagen, maar om zijn Vader te behagen. En tot zaligheid van zijn volk. Mijn spijze is, zo heeft hij het gezegd, dat ik daar doe. De wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. En hij heeft een volkomen verlossing teweeggebracht. En zoals David ook vele overwinningen teweegbracht, heeft de meerdere David dat ook gedaan. Hij was de held uit Juda's stam. En de stam van Juda trok heel de geschiedenis voorop. In de strijd met de vijanden. Ook bij de verovering van het land Kanaan. De stam Juda ging voorop. En zo heeft hij als de meerdere Juda, de leeuw uit Juda's stam, met een leeuwenmoed gestreden tegen de vijand. En Saul die hoort dit zingen ook. En hij wordt jaloers. En dat niet alleen. Er komt haat in zijn hart. Nijd. Zijn vriendschap is niet echt, zoals dat van Jonathan wel echt is. Kijk, en echte vrienden zullen elkaar bijstaan. juist in moeilijke omstandigheden. Zij die geen echte vrienden zijn, laten je in de steek. Want een echte vriend is iemand die alles van je weet en toch van je blijft houden. En als het dan nodig is, zullen echte vrienden je ook wel eens terecht wijzen en de weg wijzen. Nou wil het niet zeggen dat je het altijd in alles met elkaar eens bent. Want sommige mensen denken dat wel eens, ook in een huwelijk. Als je het altijd met elkaar eens bent, dat het dan goed is. Want vergeet niet, Ananias en Safira, die waren het ook met elkaar eens. Maar wel in het verkeerde. Wel in het kwaad. Simeon en Levi waren volgens Jacob op zijn sterfbed gebroeders in het kwaad. Dus dat kan. En de gedachte komt bij Saul op, straks zullen ze David nog koning maken. En vanaf dat ogenblik ziet Saul David als een kroonpretendent. Dat wil zeggen, iemand die aanspraak maakt op de troon. En wat lezen we dan? Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen, en hij zeide, ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1.000 gegeven, en voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En dan komt openbaar de haat van Saul, onze derde gedachte. Want dan zien we ook in vers 9, en Saul had het oog op David van die dag aan en voortaan. Hij nam alle gelegenheden te baat om David te doden. Hij zag hem met kwade ogen aan. En volgens vers 29 was hij hem een vijand. Al zijn dagen. Dat is nooit meer overgegaan. Het is omgeslagen in haat. En dan de kinderen. Luister eens even. Jullie weten nog wel dat Samuel eerst Saul en later David heeft gezalfd tot koning. En weet je wat? Toen heeft Samuel, die heeft ook Saul een keer het oordeel aangezegd en heeft gezegd, de Heere heeft heden het koninkrijk van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is als gij. En op deze dag, nu de vrouwen en kinderen dit lied zingen, voelt de koning daar iets van. Het koninkrijk wordt van mij afgescheurd. God laat zich niet bespotten. De liefde gaat bij Saul wijken. En de liefde is niet afgunstig. Zo lezen wij het in 1 Korinthe 13. Maar als er geen liefde is, dan komt er afgunst, jaloersheid en haat ontspruit in het hart. En dan zegt Salomo in Spreuken 14, wat dat betreft kunnen we alles in de Bijbel vinden. Een gezond hart is het leven des vleeses, maar nijd is verrotting der beenderen. En Saul had David niet alleen als zijn naaste moeten liefhebben, maar hij had hem moeten begroeten als medestrijder van de naam en de zaak des Heren. Want ook David ging het ook om de verlossing van het volk. En daar zou Saul het toch ook om te doen moeten zijn. En dan, wat gebeurt er? Dan krijgt Saul, die krijgt een aanval van razernij. Want wat lezen we in vers 10? Dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd en hij profeteerde in het huis. En David speelde op snarenspel met zijn hand als van dag tot dag. Saul nu had de spies in zijn hand. Aan het eind van hoofdstuk 16, daar lezen we het nog. Als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing. Die muziek was rustgevend en het werd beter met hem. en de boze geest week van hem. Dat was toen, maar nu niet meer. En dan, een kind vraagt misschien, ja maar, een boze geest Gods kwam over Saul, hoe kan dat nu? Wel, dan volg ik in deze Calvijn in zijn commentaar. Nou weten we allemaal, God is de fontein van alle goeds. En hij heeft alles in zijn hand. Een kwade geest, die heeft helemaal niets van de goede geest van God. En dan moeten we ook hieraan vasthouden, zoals het ook in artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven staat, dat de duivelen niet meer kunnen doen als God toelaat. Dat zien we ook in de geschiedenis van Job en in het leven van Job. Ze zijn zo aan God onderworpen dat zij zich zonder de toestemming van God niet kunnen bewegen. En daarom kunnen de duivelen ook niet verder gaan als God toelaat. En dan, als die boze geest Gods, dus dat de Heere de duivel toelaat om Saul te verwarren. En dat het helemaal niet goed gaat in zijn hoofd. Dan wordt David weer geroepen om met zijn snarenspel voor Saul te spelen. Saul was jaloers. En hij ontstak. En hij kon het niet hebben dat de Heere met David was. Hij kon het niet hebben. David geniet de gunst van het volk. En die boze geest verontrust hem. Saul heeft het niet geprobeerd om dit voor zich te houden en zichzelf in te tomen. Hij luistert naar het snarenspel van David. En voorheen gaf hem dat rust, maar nu niet. Nu ziet hij nog veel meer die David voor zich. En dan opeens, totaal onverwacht, dan slingert hij zijn speer richting David. En die speer, die spit aan de wand, die staat te trillen in de muur. Een moordend wapen. Dat heeft hij zich voorgenomen. Tot 2 maal toe werpt hij een speer. En David wendde zich van hem af. En spoedig zal blijken dat hij het niet in zijn drift heeft gedaan. Want dan kun je wel eens bepaalde dingen doen of zeggen dat je zegt van, dat had ik niet moeten doen. Daar heb ik spijt van. Daar heb je meteen al spijt van als je het gedaan hebt. Nee, het was geen moment van onbedachtzaamheid. Maar hij is vast besloten om David uit de weg te ruimen. En dan zien we welke duivelse geest er in Saul rondgaat. En dan in het vervolg van het hoofdstuk, dan blijkt dat hij ook zijn dochter Merab aan David wil geven. En dan geeft hij die ondertussen al weg aan een ander, aan Adriel. Hij had het beloofd, degene die Goliath zal overwinnen, zal mijn schoonzoon worden. En dan eist hij weer 100 Filistijnse voorhuiden. Dan zet hij als het ware David vooraan in de strijd, in de hoop dat hij valt en dat hij omkomt. En dan geeft David 200 voorhuiden van de Filistijnen. En David komt niet om. Hij zal koning worden. En dan valt ons op, later doet David precies hetzelfde met Uria. Die zet hij ook vooraan in de strijd. En als ze dan tegen David zeggen, zeg luister eens, nu is Uria omgekomen in de strijd. En dan zegt David, terwijl hij heel goed wist wat hij deed, zet hem vooraan in de strijd en keer u van achter hem af. En toen Uria omkwam, toen werd dat tegen hem gezegd. Ze dachten van, ja David, je zal het wel erg vinden. En hij zegt, nee, het zwaard dat verteert zowel deze als gene. Nu is het Uria toevallig geweest. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. Had ook een ander kunnen zijn. Dan valt David, Die doet ten diepste precies hetzelfde. En dan... Dan heeft ook de meerdere David heeft gestreden met een leeuwenmoed tegen de vijanden. De duivel bestreed de zoon van God, viel hem ook voortdurend aan en heeft hem verzocht in en beproefd in de woestijn. En voortdurend heeft de Satan het gemunt op de ondergang van Christus. Maar het was een vruchteloze strijd. Wie de gezalfde des Heren aantast, zal gestraft worden. En telkens werd Christus belaagd, maar hij heeft de overwinning behaald. En dan zien we ook hier, de spies van Saul was ten diepste een aanval van de Satan op het komende zaad van David. Want uit zijn lendenen zal de Messias voortkomen. Het is dus een hele bijzondere gang die hier gegaan wordt. En tegelijkertijd geeft de Heere aan David een vriend in de benauwdheid. Een Jonathan. Het is een vriendschap in de Messias. En dan is het door de trouw en de liefde van God. Dat ze zo elkaar mogen liefhebben. En dat ze met elkaar alles mogen delen. Het was een vriend in de benauwdheid geboren. Zoete banden die hen binden aan des Heren, lieve volk van God. En werden die banden, die geestelijke banden, maar meer gevonden. En dan zien we ook dat de boze geesten in Saul zich gaan vermenigvuldigen. En zo zien we het ook in onze dagen. En dat de verleidingen van de duivel steeds groter en steeds meer worden. En vanaf dat moment kan David bij Saul geen goed meer doen. Want Saul had het hoog op David van die dag aan en voortaan. Laten wij toch net als een David voorzichtig wandelen, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Want er is hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. Ik hoop dat we zo de gangen van deze David mogen leren kennen. En dat we hem mogen volgen in zijn voorzichtige levenswandel. Amen. Zingen wij nog van Psalm 35, daarvan het zesde vers. Mijn vijand, dorstig naar mijn bloed, vergeld mij wrevelig kwaad voor goed. Psalm 35, vers 6.